Inderdaad, ik herken heel erg het gevoel dat ik denk, ja, we zijn net begonnen. Kunnen we niet nog 3 uur doorgaan? En dat heeft denk ik ook alles te maken met het feit dat als wij die ruimte zo bieden en elkaar dus door het benoemen van dat voelen de hele tijd er gewoon de hele tijd allemaal mogen zijn, dan ik hoor dus nu een stem. Oh, nu wordt het zoetsappig. Dat klopt, nu wordt het zoetsappig. Daar wordt de wereld zoveel mooier van. Maar het is serieus ook wel wat ik voel. Ik denk dat er zoveel meer ruimte ontstaat voor andere mensen als wij zelf in staat zijn om te voelen, als wij in staat zijn om zoals dit gesprek elkaar te laten voelen en er dan niet meteen wat van te vinden, of er gewoon inderdaad een gevoel overheen te gooien. Dus gewoon, ja, oké, jij voelt dit, is goed, maar ik voelde dat. En dat er gewoon allemaal is. Dat is gewoon zo relaxed. Dat vind ik ook een supermooi voorbeeld van wat Mike net zei. Dat hij zegt, ja, in zo'n meeting, dan spreek ik dus mijn gevoel uit en er ontstaat ruimte.
Ja, mooi hè.
Dit is het podcastcafé voor ondernemers en samen met ondernemers. Waarin Briant en Yaldara en hun gasten je meenemen in de boeiende wereld van de onderstroom. Met in iedere aflevering van het podcastcafé een aansprekend onderwerp wat raakt, soms schuurt, maar altijd informeert en inspireert.
In het podcastcafé hebben we vandaag 3 mannen te gast, allen ondernemer. En we gaan ze zo dadelijk aan jullie voorstellen. Maar laten we eerst onszelf voorstellen. Voor degene die de eerste keer naar het podcastcafé luisteren. Wij zijn Briant en Yaldara.
En we zijn therapeutische coaches voor ondernemers. En we zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. Wij helpen je om je moeilijke gevoelens makkelijk te maken en om innerlijk vrij en empowered te zijn in je relatie met jezelf, met je liefdespartner, met je team en met je klanten. En het resultaat van onze coaching is vrijheid van binnenuit, obstakels voorbij.
En het thema van vandaag is voelen. We bespreken het thema zo dadelijk met onze gasten die we hebben uitgenodigd om het fenomeen voelen nader te onderzoeken en uit te diepen met mannen die juist wel over hun gevoel durven en kunnen praten versus mannen die dat niet kunnen. Wat wij in onze eigen praktijk toevoegen aan voelen is dat we je altijd in contact brengen met je ware gevoel en dat we altijd werken met het ontladen van geladen fysiologie. Daarin maken we de actieve transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. En daar zijn we dan ook de holding space voor in deze podcast. Wat wil er gezien worden over voelen in de tweede laag van de onderstroom?
Maar laten we eerst even onze gasten voorstellen.
Ja, stel vooral jezelf voor.
En even de volgende vragen meenemend. Hoe lang onderneem je al en onderneem je met name online of offline?
Wie wil beginnen?
Nou, ik ben Andy, dus mijn eerste letter is A. Dus daar kan je heel veel voor invullen, voor die A. Dus ik zal maar gelijk beginnen. Dus ik ben Andy. En ik
Andy,
ben energie...
Andy Nijs.
Andy Nijs, ja. Of zoals vroeger, als ik vroeger training gaf, was het... Just call me Mr. Nice, want nice kunnen ze niet echt goed uitspreken in het Engels. En hoe ik mezelf omschrijf, is dat ik energiek ben. En, of ja, een vat vol energie, zal ik zeggen. Ik onderneem van januari 2020, officieel. Dus dat is nu mijn 3e jaar.
Online en, of offline?
Hybride. Dus ik werk zowel offline als online. Mm-hmm. In mijn, want ik ondersteun ondernemers met hun professionele en persoonlijke doelstellingen. En in de programma's dat ik heb, de mensen in België hebben natuurlijk een voordeel, omdat ze mij dan meer fysiek kunnen zien. En de mensen in het buitenland hebben we vaak 1 sessie online, 1 fysiek. En als je echt ver weg woont, dan nodig ik je, of dan zoeken we een moment om elkaar te zien. En dat is dan ergens wel halverwege het programma.
Oké.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dan neem ik het stokje wel even over. Mijn naam is Mike Huizinga. En ik onderneem nu pak een beet 2,5 jaar. En dat doe ik nog steeds part-time, omdat ik ook deels werk bij KLM. Daar ben ik consultant. consultant voor werkgeluk. En mijn ondernemerschap, dat richt zich met name offline, bijna alleen maar offline. En daarin coach ik en spreek ik op het gebied van zingeving. En dat vertaalt zich eigenlijk met name naar trajecten en keynotes waarbij ik mensen eigenlijk help hun purpose te vinden en te leven. En daarmee echt te helpen ontdekken wat je ten diepste in je hart eigenlijk wil.
Mooi.
Ja.
Dankjewel. Timo.
Ja, dat ben ik, hè. Ja, ik ben dus 13 jaar aan het ondernemen. Ik heb eigenlijk altijd offline bedrijven gehad. En sinds ongeveer anderhalf jaar lukt het me om zonder offline klanten toch een offline bedrijf te hebben. Dus mijn klanten komen nu eigenlijk vooral online. Maar ik werk eigenlijk vooral nog steeds wel offline. Dus daar hou ik ook wel van, want ik hou wel van het contact. En sommige klanten zitten iets verder weg, dan wordt dat wat lastiger. Maar anders vind ik het gewoon heel fijn om gewoon af en toe keer langs te kunnen. Of juist om de dingen te zien die je normaal gesproken niet ziet. Of de dingen te horen die je normaal gesproken niet hoort. Dus wat zit er tussen de regels in en tussen de zinnen. Dat vind ik altijd wel erg leuk. En daar krijg je toch altijd offline wel meer van mee. Dus dat is online offline.
Oké.
Dankjewel.
Mooi. Wij willen beginnen met een vraag. Van wie heb je voelen geleerd? Daar zijn we nou zo nieuwsgierig naar.
Ja, die wil ik wel beantwoorden. Het eerste wat wel echt in me opkomt is mijn moeder, toch? Ik denk dat zij van nature veel in contact staat met haar gevoel. En ik dat ook wel van haar in die zin geleerd heb. Ik vind het wel een lastige vraag. Omdat ik voor mijn gevoel eigenlijk ook pas sinds de laatste paar jaar zelf echt in contact ben met mijn gevoel. Dus ergens heb ik zoiets van intern komt het vanuit haar. En is het ook een soort eigen reis geweest van de afgelopen jaren om het zelf soort van te herontdekken. Ja, dus dat laatste zit hem dan vooral in de yoga-leraar en de coaches en alles wat er op mijn pad is gekomen om meer contact mee te krijgen. Ja,
mooi. Wat me direct brengt bij de vraag, hoe oud ben je?
Ik ben 32.
Omdat ik nieuwsgierig...
Die
vraag stel ik omdat... Ik vind het zo mooi dat je zegt van ik heb het volgens mij van mijn moeder. Mijn moeder is een goede voeler. En tegelijkertijd kom ik er de laatste jaren nog meer mee in contact. En begint het zeg maar diepte te krijgen. En dan breng je in coaching, yoga, et cetera. En dat roept direct de vraag bij mij op van... hoe oud ben je en want wanneer is dat zeg maar ongeveer gebeurd? Want je ziet heel vaak dat met een bepaalde leeftijd.
Na een bepaalde leeftijd
zeg maar is, dat versterkt is.
Ja, ik denk dat bij mij gebeurd is, dat zal pak een beet 6-7 jaar geleden zijn. Toen kreeg ik een hersenschudding. En toen werd ik eigenlijk heel erg verplicht om niks te doen. En is mindfulness op mijn pad gekomen, dus ben ik gaan mediteren. En daar is eigenlijk, had ik toen nog geen idee van, maar daar is voor mijn gevoel wel toen echt de overstap gemaakt naar steeds meer en nog steeds, hoe zit ik daarin, meer te gaan voelen. Ja.
Ja, mooi. Hoe is dat bij jou, Timo? Van wie heb jij leren voelen?
Ja, dat is dus grappig, want ik zat te denken, ik denk mijn moeder. Toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk niet waar, ik denk het is mijn zus. Mijn zus is 11 jaar ouder dan ik. En is ook heel aanwezig geweest in mijn opvoeding. Maar toen dacht ik daarna, nee, eigenlijk is het mijn vader geweest. Alleen, ik had geen emotionele taal. Dus maar voor mijn vader heb ik heel erg het muziekstuk meegekregen. En ik ben me dus de laatste jaren pas ervan bewust dat voor mij... De reden was dat ik altijd muziek speelde en dat ik dat ook echt nodig had, was dat ik... gewoon geen taal had, behalve muziek, voor emoties. En dat dus ook was wat ik heb geleerd van mijn vader met een gitaar. Dat was hem, denk ik, ja.
Mooi.
Gaan goed samen, hè? Voelen en muziek.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Wat ja, het hoeft helemaal niet muzikaal te zijn om toch emoties te kunnen hebben, maar dat is een andere.
Mooi.
Ja.
En Andy, van wie heb jij leren voelen?
Wel, ik zit zo in beide, want wat Mike en Timo vertellen, dat komt bij mij ook heel sterk naar boven. Dus ik denk als je kijkt in het aspect voelen, ja, je moeder heeft natuurlijk toch altijd meer een ander instinct dan je vader. Dus dat zorgt er ook voor dat je dat meekrijgt van je opvoeding of van waar, hoe dat je zelf als kind in een gezin tot stand komt. Maar dan, als ik kijk ook wat Timo zegt, hè, bijvoorbeeld toen ik 14, 15 of 11, 12 was, ik stond vaak altijd op mijn kamer te dansen. Ik luisterde heel veel naar muziek en die muziek deed wat met me. Oftewel kon ik er mijn frustratie in kwijt, oftewel kon ik er nieuwe ideeën door opwekken. En ja, ook gewoon mezelf zijn. En op dat moment voelen wat ik wilde voelen. Of durven voelen wat ik wilde voelen. En dan, toen ik 25 was, ik heb een heel leven, heb ik bepaalde dingen meegemaakt. En dan kijk je daarop terug en dan zie je gewoon dat het stuk voelen enorm afwezig was. En dat is dan ook voor mij een kantelpunt geweest, waar ik begonnen ben met persoonlijke ontwikkeling. En dus durven zakken.
Ja. Ik vind het zo
of
mooi.
Begrijpen.
Ja.
Of begrijpen wat die emoties, waarom je je zo voelt en wat dat betekent.
Wie heb jij leren voelen?
Moeder. Moeder, ik even voordat ik de antwoord op geef. Mike, lukt het jou om jouw microfoon wat harder te zetten? Dat wil ik ook aan Andy vragen. Of dat lukt. En als het niet lukt, dan is het oké. Okay, maar dan hebben we wat meer geluidsbalans. Ik heb het leren van mijn moeder. Ik ben opgegroeid alleen met mijn moeder. Dus dat was ook niet zo moeilijk. Er was in mijn leven geen vader actief aanwezig. En als ik hem bekijk vanuit therapeutisch oogpunt, dan ben ik ook nog een keer een geparentificeerd kind. En geparentificeerde kinderen, die, het thema voelen is daar echt een issue. Dus ik, hypergevoelig zou ik willen zeggen. En ik heb daar echt een leven lang last van gehad. En dat komt me nu, in het vak wat ik nu uitoefen, al een jaar of 20, komt me dat eigenlijk ontzettend goed uit. Dat ik heb leren voelen. En jij?
Ja, van wie heb ik leren voelen? Ik ben geneigd om te zeggen, mijn moeder was wel heel intuïtief. Mijn vader, geen idee. Mijn moeder was ook niet... Was intuïtief. Maar of dat nou echt een goede voeler was, dat vraag ik mij af. Ik denk wel dat de situatie thuis dusdanig was dat ik mijn voelsprieten heb aangedaan. Omdat ik er anders geen chocola van kon maken. Wat daar gebeurde. Want ik voelde dat er onder alles wat gezegd werd, voelde ik dat het anders zat als dat ze zeiden. En dus ik ben eerder geneigd om te zeggen van, wat heeft mij leren voelen?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Waar of van wie heb je geleerd om te praten over je gevoel? Want voelen aan zich is één ding. Ik denk dat ieder mens voelt. De ene heeft een ontwikkelder gevoel als de andere, een genuanceerder, een gelaagder gevoel als de ander. Maar praten over je gevoel.
Nou ja, wat Timo zegt, ik had geen emotionele taal.
Ja.
Weet je, ik heb wel leren voelen, maar ik had geen emotionele taal. En dan kom je bij die vraag van, waar heb je...
Over... Waar of van wie heb je geleerd om te praten over je gevoel?
Ik zal die vraag beantwoorden. Of ik zal starten met de vraag te beantwoorden. Dat is bij mij tot stand gekomen toen ik de keuze heb gemaakt om met een psycholoog gaan samen te werken. Gaan samen te werken. Toen ik 18, 19 was. waar er op dat moment, hoe zal ik dat zeggen, waar ik gewoon heel hard in de knop zat met mezelf. En ik gewoon helemaal geen raad wist wie ik was, welke gevoelens er überhaupt zijn in de wereld en hoe dat die bij mij tot stand komen. Want ik kende eigenlijk alleen maar frustratie, woede en negativiteit. En dan op een bepaald moment wou ik dat heel hard ombuigen. En daar heb ik geleerd om echt uit te spreken hoe ik mij voelde. Je ervaart dat, maar dan is het nog een ander iets om dat echt ook gaan uit te spreken. Dus dat waren mijn eerste contacten rond het thema voelen.
Mooi. Vrij jong al begonnen dus.
Ja, ik denk... Ik ben iemand die altijd wel heel hard... Want er is intuïtie en gevoel. En ik heb altijd mijn intuïtie gehad. En of dat beter te begrijpen. En dat zijn zo van die fluister... Dat zijn dingen die gefluisterd worden. Misschien is het tijd om dat te doen. Of je komt die persoon ook toevallig tegen. Of, en dan begin je te spreken. En dan denk je van, oké, laten we dat maar doen. Er was gewoon heel veel woede van binnen. Of frustratie. En ik wou dat gewoon kwijt. Dat wou ik, dat ombuigen stuk, dat heb ik dan geleerd. Maar ik wou in eerste instantie wou ik het gewoon uit me trekken, in een kartonnen doos stoppen en zeggen, oké, doei. Weg. Ja. Weg ermee.
Ja. Ja, weg van de pijn.
Ja.
Ja. Ja. Mike, waar heb jij leren praten over jouw gevoel?
Ja, dat is voor mij tweeledig. Ik heb in ieder geval van huis uit meegekregen van mijn vader om juist als dingen goed gaan, dat heel erg te benadrukken in alle geuren en kleuren. Dus gevoelens over vreugde en blijdschap en dergelijke, die had ik eigenlijk vanaf de paplepel ingegoten gekregen. En alles was ook altijd leuk en mooi, et cetera. Dus dat heb ik dan misschien wel van mijn vader echt van heel jongs af aan al. De keerzijde, en die voel je misschien al een beetje aankomen, is dat dingen mochten eigenlijk niet slecht gaan bij mij. Tenminste, dat is ook wat ik mezelf heb dan maar bewijs gemaakt. Dus ik weet ook nog dat ik in mijn studententijd op een gegeven moment last kreeg van paniekaanvallen. En daar met niemand over praten. En ze letterlijk in mijn eentje op mijn kamer uit ging zitten en vervolgens in de woonkamer kwam alsof er niks aan de hand was. Toen ben ik uiteindelijk, toen ik echt niet meer volhield, een keer gebroken bij mijn moeder. En schreef, ik kan niet meer, ik voel me hier zo eenzaam in, et cetera. En toen uiteindelijk bij een psycholoog beland. En ik zeg altijd, die psycholoog had net zo goed een deurbel kunnen zijn. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En misschien doe ik haar ongelooflijk tekort mee. Maar het feit dat ik voor het eerst ergens echt praatte over die gevoelens die ik ook had... dat was voor mij zo'n doorbraak. Ik weet ook dat nog dat ik daarna vervolgens die zomer daarna alleen maar mooie momenten had met mijn broer, met mijn beste vrienden, waarbij ik ze deelgenoot maakte van ook die kant, dat ik soms ook gevoelens had over eenzaamheid of over verdriet of over angsten. En dat heeft toen ook in al die vriendschappen heel veel gewijzigd. Dus uiteindelijk is dat denk ik wel die psycholoog geweest waar ik voor het eerst van, oh, maar hier kun je ook over praten en wat een openbaring. Ja.
En het is oké dat er ook is.
Ja, en nog steeds is dat een proces voor mij. Ik kan achteraf heel mooi vertellen over mijn angsten en mijn et cetera. Maar als ik er middenin zit, echt iemand daarbij laten, vind ik nog steeds echt een grote uitdaging. Ja,
ja, ja. Ik zou bijna zeggen, wie niet?
Ja.
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 Er is nog een ander ding wat me te binnen schoot, wat ik nog wilde zeggen. Van we begonnen de vraag met de vraag, waar heb je leren voelen? Terwijl ik net ook moest denken, van ja, voor mij voelt het eigenlijk meer alsof ik op een gegeven moment heb afgeleerd te voelen. En het daarna pas weer ben gaan ontdekken.
Ja, ja. Dus de weg die velen volgen. Ja. Dat kan me eigenlijk... voortdurend tegen in onze praktijk. Dat is de weg. Je wordt voelend geboren, je leert het af en dan...
Het is soms zo onveilig als kind om te voelen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, die herken ik.
Ja. Ja. Ja, en het mooi. Wordt je überhaupt ook nooit meegegeven, hè? Wat dat is. Of hoe je dat doet. Of wat dat betekent. Of wat je ermee doet. Want als ik kijk bijvoorbeeld op school, dan ja, ik ben nu 39, of zondag word ik er 39. Dus ja, wij zijn echt heel hard opgegroeid met het school van ja, je moet gewoon nummer 1 zijn. En je moet altijd goed doen. En hè, 10 op 10 is belangrijk. En je mag geen hulp vragen. Maar net als jij, hè, wat Mike net uitlegt, dan moet je echt hulp gaan vragen. En dat wordt je totaal gewoon niet aangeleerd.
Ja. Ja.
Of toch niet in mijn tijd. Misschien ja. Is dat nu anders.
Hè? Ja. Nee.
In die tijd werd dat echt niet aangeleerd.
Ik denk dat er op voelen, maatschappelijk, op voelen aan zich niet, maar praten over je gevoel, zit een soort collectief taboe. Hmm. Een collectieve angst voor het vrij uitspreken over gevoel. Ik zie dat toch eigenlijk in alle lagen van de maatschappij. Timo, hoe is dat voor jou?
Ja, dus ik zit er dus de hele tijd over na te denken. En elke keer denk ik, ja, ik weet het niet. En toen besefte ik me dus dat dit precies ook is hoe dat gaat met gevoel bij mij. Want wat er dus altijd gebeurt, is dat ik me letterlijk moet uitspreken voordat ik kan uitzoeken bij mezelf hoe het werkt. Dus ik moet via mijn hoofd taal gaan zoeken die past bij datgene wat ik dan voel. En dan merk ik, nu gebeurt het ook. Maar net toen ik me niet kon uitdrukken, gebeurde er helemaal niks. Letterlijk gewoon flatline. En dat, dus het voelt heel erg voor mij als een geleidelijke weg. Dus volgens mij is die geleidelijke weg gewoon ja, begonnen, denk ik, toen ik muziek ging schrijven. Dat was vrij jong. Dus ik denk een jaar of 10, 11 of zo dat ik was toen ik muziek begon te schrijven. En heel langzaam, maar zeker is dat steeds meer geworden tot tot het ook gewoon normaal kunnen uitspreken en er normaal over kunnen praten. Maar heel lang en nog steeds vind ik het makkelijker om het in een nummer te gieten. Dus standaard reflex is en blijft. Als ik iets heftigs meemaak, als er iets gebeurt of zo, dat er eerst een songtekst is, dan komt er muziek bij. En dat wordt dan uiteindelijk, wordt dat mijn taal. Bij dingen die me echt raken, hè?
Dat is jouw ingang.
Ja. Ja, maar andersom over het algemeen moeilijker. Dus als ik moeilijk bij muziek kom, ik merk ook een periode dat ik bijvoorbeeld zo druk ben, dat ik niet dagelijks muziek kan maken, dan merk ik ook dat ik veel moeilijker bij mijn gevoel kom. Dus dan kan ik de aanslag niet maken.
Wij hadden het er gisteren over. In de voorbereiding van deze podcast. Bovenstroom, onderstroom voelen. Ik denk dat we daar toch even naartoe moeten, Briant.
Nou ja, kijk, weet je, ik deed een toneelstukje. Je had daarom moest lachen, want wat ik zei is, ik deed twee vrienden of twee vriendinnen die praten over hun gevoel. Nou, en toen zei Jan tegen mij, nou, dat vind ik niet leuk. En toen zei ik van, nou ja, dat kan je wel niet leuk vinden, maar weet je, ik heb daar niks mee te maken, want ik voel dat gewoon wel. En nou ja, en dus ik zei dat gewoon tegen hem. En dat is, weet je, babbelen over je gevoel. En dan blik je, dan heb je helemaal doorgenomen wat je ervan vond, hoe je je voelde, wat je terug zei, wat de ander terug zei.
Het analyseren van je gevoel.
En dan heb je het helemaal ingeblikt en dan heb je het gewoon in brokken en dan heb je erover geboomd, dan heb je erover gevoeld. En dan heb je het gehad over je gevoel.
Maar dat is dus interessant. Dat noemen wij dus de bovenstroom. Dus het hebben over je gevoel. Het geprocessed hebben. Het hebben over je gevoel. Nou, dat is natuurlijk als...
Het analyseren.
Het analyseren. Dat is al spannend genoeg. Hè? Let that be clear. Dan is er ook nog een fenomeen. En ik gooi hem als vrouw er maar even in. Wij vrouwen denk ik dat wij een andere relatie hebben met voelen als mannen. Wat niet hetzelfde is als ik dat zeg van mannen kunnen niet voelen en vrouwen wel. Maar jullie mannen zijn toch gewoon door jullie vaders en door dienstvaders anders opgevoed in voelen als dat bij de vrouwenlijn vaak zo is. Maar dan heb je het dus over de bovenstroom. Terwijl wij werken in die onderstroom en ook nog in die tweede laag van onderstroom. En wij komen dan juist tegen dat de mannen ons opbellen en die zeggen van, ik wil leren voelen. Wat die kunnen het wel hebben over hun gevoel. En als je die uitkijkt, analyseren ze het ook helemaal kapot. Maar het toestaan nu te voelen. Want sta jezelf nu, gewoon hier en nu, toe om te voelen. Hoe zit je er nu bij in deze podcast? Wat voel je echt in je buik?
En eigenlijk is dan de vraag, wat gebeurt er bij je op het moment dat Yaldara zo'n specifieke vraag stelt? Voel je dan veilig of komt er een stukje onveiligheid? Oeps.
En alles wat ertussen zit.
Wat leuk is, is dat terwijl je dit onderwerp inleidde, begon ik al meer naar voren te leunen en te steunen. En mij de veiligheid te gunnen, zal ik maar zeggen. Omdat ik uiteindelijk ook wel wist dat die vraag nu ging komen. Ik kon dat aanvoelen en zeggen van oké, dat is waar we naartoe gaan. Dus ik, een van de dingen, dat veiligheid, een stuk krijg je dat door energie die wordt gedeeld van de vraag of het onderwerp of wat er verteld wordt. En tegelijkertijd heb ik ook geleerd om mezelf ook die veiligheid te geven en te zeggen van oké, dan ga ik nu antwoorden op deze vraag zonder schaamte of zonder een brug te bouwen en maar een stukje ervan te vertellen. Als je kijkt, mijn gevoel is al heel hard veranderd in deze call. Ik ben helemaal met een heel ander gevoel ingestapt dan dat ik er nu in zit.
En
neem ons het mee. Waar stond je en waar zit je nu?
Ja, in het begin is het wel heel hard van oké, ik wist niet zo goed met wie ik deze podcast zou delen. Dus er is hier toch altijd dat stuk oordeel. Hè, van wat als ik mijn verhaal vertel of als ik mijn gevoel vertel. Ja, je ziet camera's met gezichten, dus hoe gaan die gezichten reageren? Dus dat is wel in het begin hoe ik hier neerzat. Want ik was heel veel bezig met dat licht, maar dat was dan eigenlijk vooral ook een excuus om niet echt aanwezig te zijn in dat gesprek, denk ik. Terwijl ik daar nu eigenlijk zelfs over reflecteer. Terwijl nu voel ik mij helemaal zin. En heb ik, zie ik dat zelf aan mijn eigen lichaamstaal. Dat ik begin meer en meer voor naar voren te buigen. En ik voel een verbondenheid met jullie allemaal.
Mooi.
En dat zorgt er ook voor dat ik bijvoorbeeld, als ik nu kijk ik wel weg omdat ik iets wil vertellen, maar ik ben helemaal niet bezig met mijn omgeving. Terwijl ik heel goed weet dat als dat gebeurt, is een teken dat ik al aan een brug aan het bouwen ben.
Ja,
dus dat is hoe ik er op dit moment in zit.
Timo, jij?
Ja, dat is grappig. wat ik dus ook daar nog aan toe te voegen had, want het ging dus net over, oké, ik heb die woorden nodig, maar ik denk ook dat de reden waarom muziek voor mij wel werkt, is juist omdat het dan een directe expressie is van emotie, en dat daar eerst een gevoel vertaald wordt in iets zonder dat daar woorden bij zitten, en dan komt daar tekst bij of whatever, maar het genre en het gevoel ligt daar al onder. Dus wat er volgens mij gebeurt, als ik als ik in dat proces zit, is dat er eerst een gevoel is. Vanuit dat gevoel schrijf ik dan vervolgens tekst, maar dan is de muziek eigenlijk al geschreven. De muziek is al geschreven, want die emotie zit er al in. Het enige is nog dat er dan later een soort van vertaalslag en een filtering overheen komt, waardoor er structuur en logica in komt. Maar het gevoel is eerst, dan vervolgens dan komt daar een soort van expressie van die gevoelens, dan vervolgens komt daar structuur en dan krijg ik de grip op en dan ben ik een typische man, want dan ga ik dat vooral heel het liefst wegredeneren als dat kan. Dus misschien heeft dat ook te maken met mijn psycholoog op mijn 19e die me cognitieve gedragstherapie heeft gegeven. Fantastisch. Maar misschien ook wel iets te rationeel eigenlijk. Maar ja, dus zo.
Hey, en hoe voel je je nu?
Ja, dat is grappig, want nu is anders dan 30 seconden geleden, is anders dan een minuut geleden.
Ja, nu.
Nu. Maar oké. Ja, wel gewoon helemaal oké. En ergens ook wel een soort van energiek en jumpy, omdat ik het leuk vind. Ik voel nu gewoon een gevoel van excitement. Maar het wonderlijke vind ik dus dat binnen 30 seconden in zo'n setting kan veranderen. Dus dat het instant, op het moment dat er iets gebeurt, dat je dat kunt doen. En ik vind dus, en dat is eigenlijk pas sinds een paar maanden dat ik dat heb, dat ik dan dus op elk moment in zo'n gesprek gewoon kan blijven. Dus dat ik op elk moment gewoon niet het gevoel heb dat ik moet praten, dat ik kan praten, maar dat ik in controle ben met of ik blijf, of dat ik even iets ga uitspreken omdat ik het wil processen of whatever, maar ik heb nu de controle. En dat heb ik eigenlijk nooit zo gevoeld. En dat is echt pas sinds januari.
En wat voelde je dan daarvoor?
Nee, wat geeft het? Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat geeft het je?
Ja, wat geeft het me? Het geeft me dat ik dus onvoorwaardelijk mag blijven in settings waar de andere mensen kijken. Dus dit komt ook heel erg, zeg maar, van dat ik heel veel met het podium ben bezig geweest. Dus dan ben je gewoon gewend aan de setting dat er heel veel mensen kijken. En ik vind dat een soort van overtreffende trap van normale 1-op-1 communicatie. Omdat je dan zoveel mensen ziet, zoveel meningen ziet. Dus je kunt heel makkelijk afgeleid worden. En daarbij voelt het dus heel erg als gewoon controle hebben en volledig mezelf kunnen zijn onder elke conditie. Ook al staan er 10, 100, 200, 300 mensen. En dus ook als ik niet genoeg ben, ben ik genoeg.
En hoe was dat daarvoor? Wat gebeurde er dan in jou?
Ja, dan word ik een pratend hoofd.
Oh ja. Dus
dat, ja. Gewoon een beeldspraak van dat je letterlijk gewoon sneden hoofd, mijn lichaam.
Ja. Ja.
En dat heb ik niet meer.
Ja, nee. Mooi. Mooi.
Mooi. Mike, hoe heb jij dat nu?
Ik voel heel sterk die excitement. En ik voel ook een stuk veiligheid daarin. Hm. En ja, dat komt denk ik ook vanuit, ik denk dat het ergens een jaar geleden, laat het iets langer zijn, ontdekte dat ik hoe belangrijk kwetsbaarheid voor mij is. Gewoon durven zeggen wat er bij me speelt. En dat ik dat ook echt nodig heb. Dus als ik in een omgeving kom waar ik niet gewoon kan zeggen van dit is even wat ik voel, dan schiet ik ook meteen inderdaad naar mijn hoofd of helemaal weg. En dat bewustzijn heeft me wel heel erg geholpen. Het maakt ook dat ik nog steeds in nieuwe omgevingen best wel verlegen kan zijn. Weten weinig mensen van me. Mensen herkennen me daar. Zijn nog verbaasd als ik dat zeg. Omdat ze me ook kennen als die vrolijke vlierenpleiter met al zijn wilde verhalen en weet ik het allemaal. En tegelijkertijd, als ik in het begin niet merk van oké, maar dit deel van mij mag ook meedoen, dan heb ik ook een neiging om daar echt heel gereserveerd in te worden. Dus wat mij bijvoorbeeld heel erg hielp, is dat wij, voordat we hier eigenlijk begonnen, ook even met elkaar praten over is er ook iets waar je tegenop ziet. En dat even kunnen delen, maakt dat er gelijk iets van me afglijdt. Dat voelt ook echt letterlijk zo, waardoor ik ook rechterop kan zitten en me echt voel van, oh ja, er ontstaat ruimte om hier echt helemaal te zijn. Ook nog een onderwerp wat me heel erg naar het hart gaat. En dan is er ruimte voor die excitement en dan stroomt het. Dus die voel ik heel sterk. Des te meer we over het onderwerp doorpraten, hoe meer ik dat gevoel opborrelen.
Wat ik zo mooi aan jou vond, want ik nodigde jou uit via LinkedIn, hè. En ik had jouw post gelezen en ik dacht van, oh, Mike wil ik bij dit podcastcafé hebben. En het antwoord wat ik van Mike kreeg is van, zoiets als, leuk, dankjewel voor de uitnodiging, maar ik ga er even over voelen. En ik kom er dit weekend bij je op terug. En ik ben zo nieuwsgierig, Mike. En ik heb hem expres niet van tevoren gevraagd, maar ik ben zo nieuwsgierig. Waar heb je destijds over gevoeld? Hoe werkt dat in jou? Als je zegt van, hey, leuk zo'n uitnodiging, maar ik neem hem even mee en ik ga er een paar dagen bij voelen. Ga er een paar dagen mee op reis, weet je, hoe dan ook.
Ja, dat is een klein stukje context. Ik weet van mezelf dat ik in excitement heel snel ja tegen dingen zeg. En dan op een gegeven moment soms tot de conclusie kom van, dit voelt toch niet helemaal juist of zo. Mm. En ook heeft het te maken met, en daar merk ik, daar zit ook wel een beetje schaamte op nog, maar ik, de laatste tijd hoor ik steeds vaker ook met coaches en dergelijke, dat ik eigenlijk van een hooggevoelig persoon ben. Wat ik mijn hele leven eigenlijk nooit heb geweten en eigenlijk meer heb onderdrukt door maar naar mijn hoofd te schieten. En toen ik me daar ook in ben gaan verdiepen, las ik ook van hoe belangrijk het is dan juist om echt even de tijd te nemen van, hey, klopt iets voor mij of niet? En toen jij die uitnodiging, toen was ook het eerste, dan had ik meteen zoiets van, ik wil ja zeggen. En toen moest ik daar ook in denken, nee, ik ga echt eventjes bij mezelf te raden van, hey, klopt dit voor mij? En helpt het vaak om even een lekkere wandeling te maken en zoiets gewoon even rond te laten zweven. En als het dan een beetje indaalt of zo, dan ineens dan voel ik wel heel sterk van, ja, dit is gewoon een ja.
En, mooi.
Dat ook in enthousiasme laten weten.
Ja, absoluut. Ja, maar mooi dat je dit, mooi dat je dat proces zo vertelt.
Weet je, terwijl je praat, Mike, en jullie dit voorbeeld noemen, gebeurt er eigenlijk iets wat ik echt met jullie wil delen. Maar voordat ik dat doe, moet ik even iets zeggen. Dat gaat over een opmerking die jij maakt. Weet je wat ik in de praktijk eigenlijk tegenkom? Dat er totaal geen verschil is tussen mannen en vrouwen als het gaat over voelen op de tweede laag van de onderstroom. De blokkades, de moeite,
de innerlijke onveiligheid, de geladen fysiologie.
De programmering, die is bij ons mensen allemaal even sterk. Ja, goed, bij de een minder als bij de ander. Maar dan valt het hele fenomeen vrouwen en mannen. Wij hebben dat natuurlijk in deze maatschappij, hebben we dat beeld. Hè? Vrouwen kunnen voelen en mannen niet. Nou, dat is bullshit. Dat is niet waar. Wat je kunt zeggen is, mannen hebben niet geleerd om te spreken over hun gevoel. Vrouwen veel meer. Maar het echte voelen, het in contact komen met jouw authenticiteit en jouw echtheid op een dieper niveau, is voor mannen net zo moeilijk als voor vrouwen en voor vrouwen net zo moeilijk als voor mannen. En dat brengt me op iets anders. Dus dit is eigenlijk een beetje de intro. Dat fenomeen, ik laat het even rusten, ik ga er even mee reizen, ik wil er even over voelen. Ik kom heel vaak tegen dat dat ook een soort escape is. En niet een escape om tijd te rekken, maar ik hoor het heel veel mensen doen. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, nou nee, ik ga het toch niet doen. Het voelt niet goed. En als ik dat analyseer, wat gebeurt er dan eigenlijk in dat proces? Dan zie ik eigenlijk dat je mind en je emoties in een soort loop komen. In een self-fulfilling prophecy. Als jouw blokkade ligt op ja durven zeggen. Of het podium durven pakken, wat jij noemt, Timo. Als mijn blokkade ligt op mijzelf op het speelveld zitten. Dat noemen we altijd zo. Je kan op de tribune zitten, naar een tenniswedstrijd kijken. Je kan ook op het veld staan en gewoon gaan tennissen. Nou, dat is een soort actieve houding. En dan breng je jezelf vaak uit je comfortzone gewoon in het moment. Oké, weet je, ik voel me onveilig. Ik vind dit eng, maar ik ga het toch doen. Op het moment dat mensen zeggen, ik ga erover voelen. En dan terugkomen met, nou nee, ik ga het niet doen, want het voelt niet goed. Is heel vaak dat je je hebt laten sturen door je innerlijke onveiligheid. En dat je niet voorbij die barrière bent gegaan. En dat je dan denkt en vindt, ja, ik heb het goed doorvoeld. Maar dat je eigenlijk in reality heb je je laten leiden door het automaatje wat er altijd al is. Namelijk het automaatje dat je het eng vindt om uit je comfortzone te komen. Nou,
Wat is dan je vraag?
Nee, het is geen vraag. Oh. Het is gewoon even dat ik besefte me dat dat eigenlijk bij ons mensen vaak zo werkt. Dus we zeggen dan, ik ben zo goed in contact met mijn gevoel en ik heb erover gevoeld en ik ga het niet doen. Maar wat er eigenlijk gebeurd is dat je automaatje hebt lopen runnen. En dat je jezelf niet de kans hebt geboden om een nieuwe ervaring te hebben.
Ja, ik wil er even op reageren.
Ja, graag.
Ook iets bij mij schiet met het binnen waar ik aan moet denken. Van, ik geloof namelijk ook ergens dat soms als mensen zeggen, ik laat het bezinken of ik ga er even op voeden, dat dan uiteindelijk mensen juist misschien toch per ongeluk naar hun hoofd schieten. Ik merk bij mensen die ik coach, die dan ook zeggen van nou, ik ga erop voelen en vervolgens komen ze terug. En dan komen ze eigenlijk met een hele analyse van plusjes en minnetjes waarom iets een goede keuze is of een slechte keuze. En echt ratio, ratio, ratio. En terwijl je vaak, heb ik in ieder geval bij een eerste reactie van iemand, voel je al van, hier zit een ja of een nee echt bij zijn gevoel. En dat hoofd, wat dan gaat over veiligheid, en dat is denk ik in lijn met wat jij zegt, Priant, over de veiligere keuzes niet naar die angst durven gaan, gaat dat hoofd er in mijn ogen eigenlijk mee aan de haal, om vervolgens ook op je in te praten van, ja, maar hierom is het misschien een slecht idee, en daarom ga je misschien op je bek. En soms misschien ook zelfs genuanceerder, dat het niet eens gaat over, ja, maar hiermee ga je op je bek, maar dat je, ik geloof ook ergens dat je hoofd zo slim is, dat het hele andere redenen gaat verzinnen. Om maar niet inderdaad te gaan naar, hey, ja, dit is spannend. En dat mag ook even spannend zijn. Of, ja, misschien ga je op je bek en dat hoort erbij.
Ja, wat heel mooi is, is dat, want ik wil daar heel graag op reageren en ik wil jullie meenemen in mijn proces. En dat is totaal anders. En hè, bijvoorbeeld, ik maak heel snel beslissingen. Ik hoef, als ik ga nadenken of ik moet daar tijd voor nemen, dan mag ik er al van uitgaan dat het geen goede beslissing is. En dat ik het sowieso ook niet wil gaan doen. Dus ik heb geleerd, of dat ik dat heb aangeleerd, of dat het er al zo was. Hè, ik voel en dan handel ik ernaar. Dus iets zegt in mij nee of ja, en dan beslis ik op dat moment tegelijkertijd in. En ik neem heel snel snelle beslissingen.
Dus no filter. Dan, jij zegt no filter, Andy.
Ja, klopt. En dan, enerzijds vind ik het ongelooflijk dat spannend is, dat is hier, maar ik vind dat heel uitdagend. Hè? Dus dit is voor mij een uitdagend onderwerp. Dus ik spring er net helemaal in. En als ik dan val ik en dan zal ik wel opstaan. Maar dat is hoe ik dus eigenlijk mezelf heb gekneed in, ja, voel, of, ja, allez, want intuïtie vind ik dan nog iets anders dan voelen, maar ik ben iemand die enorm handelt naar mijn intuïtie. En ik wil dit eigenlijk zo snel mogelijk, ik wil niet hier naartoe. Ik wil dat
uitschakelen. Want wat gebeurt er als je daar...
Je wijst naar je hoofd.
Precies.
Ja, hoofd, mijn ratio. Hè. Dus inderdaad,
wat lijstjes gebeurt er dan? Maken.
Dan begin je alles in vraag te stellen. Hè? En is dat echt noodzakelijk om dat allemaal in vraag te stellen? Heb je er zin in? Nou ja, vaak stel ik gewoon... Hè, vaak is bij mij de vraag, heb je er zin in, ja of nee? En heb ik tijd? Oké. Okay. Nou, goed, dan gaan we ervoor. Klaar. En hoe dat zich ontwikkelt en wat dat ook mag zijn, ja, dat zie ik dan wel weer.
Wat is voor jou het verschil tussen intuïtie en voelen? Want jij brengt dat op?
Ja, dat is wat... Ja? Misschien is dat niet zo. In mijn wereld
nee,
is dat
nee,
zo.
Nee, nee, jouw nee, wereld. In jouw wereld. Maar
Dus voor mij intuïtie zijn kleine fluisteringen die gebeuren. En dat kan zowel een warmte zijn of een excitement, hè, dat enorm naar boven komt. Hè, want nu doe ik het zelfs met mijn handen, hè, die excitement. Mm-hmm. Dus dat is iets dat gebeurt extern. Ik voel mezelf lachen of ik krijg zin om er al gelijk aan te beginnen. Hè, dus dat is buiten. En dan is er ook een stuk van binnen dat ik krijg opeens een kramp of ik krijg buikpijn. Of er doet iets pijn hier aan mijn schouder. Of ik voel een warmte. Of wat wij over laatst in ons gesprek hebben gezegd. Hey, ik voelde de hand van mijn vader die overleden is op mijn schouder. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal van die kleine fluisteringen die zeggen doen of niet doen. Een gevoel voor mij is bijvoorbeeld dat komt veel sterker binnen. Dus een gevoel kan zowel positief als negatief zijn. Dus ik kan echt wel super excited worden, hè, als ik dat evenement deed en ik stond er op het podium. Dat is heel spannend, maar de excitement was veel groter. Het gevoel excitement was veel groter dan het gevoel spannend. Of hè, het negatieve kan je echt helemaal, je hele lichaam kan gewoon in shock gaan. En dat heb ik dus niet bij een intuïtie. Dat mijn gevoel, dat mijn lichaam bijvoorbeeld helemaal in shock gaat. Of ik helemaal zo van, wat nu?
Oh ja, mooi.
Daar zit voor mijn distinctie tussen.
Ja, ik snap het.
Ja.
Maar ik ben wel iemand die bijvoorbeeld heel snel handelt. Ja, dus ik maak heel snel een beslissing en ik kom dan gewoon niet meer terug op die beslissing. Dat is zo dan. Ik heb er dan voor gekozen om dat te doen of om het niet te doen.
Wat mijn eerste coach zei, die heeft namelijk maar ooit heel lang geleden, echt meer dan 10 jaar heeft hij het gehad over zijn definitie van intuïtie. En hij zei, intuïtie is gevoel plus ervaring.
Oh, dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
Mooi. Want dan koppelt dat ook een beetje aan geladen fysiologie. Want dat is natuurlijk ook ervaring.
Ja want ik weet gewoon dat bijvoorbeeld het proces dat Mike uitlegde. Ja, als ik dat ga doen, dan ga ik niet voelen. Dan ga ik denken. Terwijl ik eigenlijk, als je kijkt naar de congruentie doen, voelen, denken. Ik ben een doener, dan een voeler en dan een denker. Maar ik weet heel goed dat als ik de tijd neem, dan ga ik net naar dat denken. Want dan begin ik alles in vraag te stellen. En waarom moet ik het in vraag stellen? Geeft het me, vaak bij mij is het gewoon, geeft het me energie of niet? Dat is meestal de eerste
vraag. Ja, weet je wat er ook bij mij... Ik luister naar je, Andy. En wat er bij mij opkomt is... Mag jij jezelf toestaan...
Ja. Dat was ik me dus ook aan het vragen.
Om, als jij zegt van, yes, let's do it. Mag jij jezelf toestaan als jij daarna voelt, het voelt niet goed.
Ja, klopt.
Loop je daarvan weg? Mm-hmm. Of mag je jezelf toestaan om in dat zelfonderzoek te gaan? En sterker nog, om in tweede instantie te zeggen... Nee, ik doe dit niet. Nee, puntje, puntje, puntje. Mag je dat?
Dat is een hele mooie vraag. Ik heb dat enorm geleerd. Hè? Dus ik kom soms nu terug op mijn beslissingen. Omdat dat mijn go-to response is. Hè? Van ja, oké, het geeft me energie, dan gaan we het gewoon doen. Dus ik kom daar soms op terug. Dat is iets wat nu speelt sinds dat ik mijn bedrijf ben begonnen. Dus dat is ongeveer 3 jaar geleden. Dat ik daar echt wel meer grenzen in stel. Dat stuk van, ik geef me toestemming om dat gaan te onderzoeken, dan doe ik dat gewoon op de lange baan. En dat is misschien dan nu iets wat naar boven komt, dat een punt kan zijn om dat net wel gaan te doen. Want terwijl jij de vraag stelde, begon ik het me eigenlijk af te vragen. En zei ik van, ja, wat als ik me gewoon toestemming geef om het gewoon niet gelijk ja of nee te zeggen, maar inderdaad 1 of 2 dagen te wachten.
Want dat is heel interessant, hè, in het onderwerp voelen. Ja. Geef je jezelf toestemming?
Ja.
Ja, die herken ik wel, hoor. Die herken ik wel. Ik zat, wat er bij mij gebeurde terwijl ik naar jullie luister, is dat ik eigenlijk zie dat ik mijn leven lang een gevecht heb tussen ja of nee. Ik zeg heel makkelijk ja, steeds makkelijker ja, maar ik heb ook heel lang nee gezegd. En mijn nee kwam voornamelijk eigenlijk altijd uit angst. Uit angst en uit innerlijke onveiligheid. Uit niet durven, uit denken dat ik niet genoeg was, uit dat het te groot voor me was of dat het, dat er dus een nee was waarmee ik mezelf eigenlijk klein hield. Terwijl als ik die ja-impuls volg, dan gebeuren er eigenlijk alleen maar mooie dingen in mijn leven. Dan vloeit het eigenlijk alleen maar. En waarom zeg ik dat nou zo expliciet? We vroegen van de week een goede vriend van ons, we gaan over, ik denk de volgende podcast gaat over geld gaan. En we kennen hem al een jaar of 20, denk ik. 25 onderhand bijna. En hij is ondernemer en heeft een aantal horeca-ondernemer, heeft een aantal bedrijven verkocht. En geld in zijn leven is wel daar heeft hij echt wat over te zeggen. En we nodigen...
Hij begeleidt ook nog een keer horeca-ondernemers op het gebied van geld.
Dus wij vroegen hem van, heb je zin om mee te doen? En hij was heel eerlijk. Hij zei, is dit veel uit mijn comfortzone. En toen zag ik even mezelf terug, zeg maar 10 jaar geleden. En ik kon opeens zien de groei die ik heb doorgemaakt door nu 10 jaar online te ondernemen. 10 jaar mezelf open en bloot neer te zetten op social media. En ik merk dat ik een heleboel van die schaamtepunten die ik 10 jaar geleden wel had. Was het eng? Was het te groot voor me? Was het veel te exposed voor me? Daar heb ik totaal geen last meer van. Het interesseert me geen moer wie er wat van vindt of wie het ziet. Want het is heel simpel, ik weet het niet. Dus de enige impuls die ik voel is, zeg zoveel mogelijk ja. Waarom? Omdat het dan gebeurt. Dan gebeurt het leven. En die oude impuls, die angstimpuls, die onveilige impuls van nee, zeg maar nee, want anders, ik weet dan niet wat er gebeurt, maar oh.
Ja, wat als.
En heel erg een kindemotie van, oeps, dat is me te spannend. Ja, die is weg. Die wordt steeds kleiner. Hoe hebben jullie dat?
Er gebeurt bij mij van alles. Ik vind dat best wel een lastige. Omdat ik ook ergens geloof van dat spanning een soort van er doorheen gaan en ja zeggen tegen iets, ook al is het spannend. Daarvoor is het ook belangrijk dat ik dat datgene wat het me oplevert ook iets is waar ik voldoende in geloof. Dus door de spanning heen gaan moet het ook waard zijn, om het zo maar te zeggen. En er speelt ook wel mee, ik herken hem wel. Ik denk dat ik ook wel geneigd ben om nog te vaak wel nee te zeggen tegen iets om een beetje in mijn comfort te blijven. Dus echt trouw zijn naar mezelf van zeg ik hier nee omdat het te spannend is, of zeg ik hier nee omdat ik het echt niet wil, vind ik wel een moeilijke. Daar echt tot jezelf komen en daarin trouw zijn, is soms lastig. Des te meer denk ik, helemaal, we zitten nu in het thema voelende mannen, zit er ook nog een stukje trots wat erbij komt kijken of zo. Om als man ook maar toe te geven van nee, ik durf niet, ik wil iets niet, wat soms voor mij ook oké is, ja, is ook een best wel een ding.
En wie zie je dan achter je? Papa of mama? Wie speelt hier in dit proces een rol?
Ja, ik denk, ze komen echt, ik zie ze meteen allebei. Dus ik heb denk ik ik hoor mijn vader stem gelijk van, geef niet toe gewoon. Ik heb ooit eens een keer ook in een hypnosesessie werd ik teruggebracht naar een moment waarbij ik op een verjaardagsfeestje niet mocht toegeven dat ik het spannend vond met al die nieuwe mensen. Dus die komt meteen voorbij. En ik heb aan de andere kant geloof ik ook wel dat mijn moeder hier ook een rol in heeft. En uiteindelijk denk ik ook dat het beide komt door, ik denk dat veel ouders als een van hun primaire taken zien om hun kinderen veilig te houden. Dus die stem van de veilige keuzes, die hebben ze me eigenlijk allebei wel een beetje meegegeven. Mm. En nog steeds, ook al weet ik dat ze me echt gunnen dat ik gelukkig ben en mijn hart volg, nog steeds als ik af en toe op punt sta om een spannende keuze te maken, dan zie ik ook aan hun van, waarom niet die veilige afslag?
Zou je dat wel doen, jongen?
Ja, precies. Ja.
De remmende factor. Ja, ja, ja,
ja. Ja. Ja, met alle goede intenties. Hè. Tegelijkertijd, ja, ik denk dat, en dat zie ik ook veel bij mensen die coachen, dat uiteindelijk ouders veel meer geven om je, uiteindelijk ergens om je veiligheid, dan dat ze echt je geluk boven je veiligheid durven te stellen.
Zou dat echt zo zijn? In alle eerlijkheid, hè? Ik betwijfel dit.
Zou het niet gewoon programmering zijn?
En zou het niet zo zijn dat papa's en mama's uitgaan vanuit hun het doen met hoe zij zijn opgevoed en hoe zij in hun comfortzone blijven en hoe zij niet op het speelveld gaan? Zou dat eigenlijk niet meer copy-paste zijn als dat ze bezig zijn met mijn kind moet veilig zijn.
Dat is toch de projectie? Ja. Dat is toch de projectie van de ouder op jou?
Ik zou het alle papa's en mama's wel willen gunnen, hoor. Dat ze heel erg bezig zijn met de veiligheid van het kind. Maar ik geloof er helemaal niks
van. Nou, die zijn er ook. Maar er speelt in de onderstroom nog een heel ander principe.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan.
Ja. Ja.
Wat ik ook wel heel erg grappig vond. Ik heb toevallig zo'n voorbeeld gehad. Ik had laatst een gesprek met mijn moeder. En toen vertelde ik van, goh mam, echt superleuk. Ik ben via gevraagd of ik 30 voorstellingen wil gaan spelen in een theater. En het eerste wat ze zegt was, ja, maar kun je dat wel dan?
Oh ja.
Wauw.
Oh. Ja.
Dus op een gegeven moment hebben we het zo over gezegd, ja, ik denk wel dat ik dat kan en zo. Ja, oké. Okay. En op een gegeven moment hebben we het erover. En wat blijkt nou? Nou, dat vindt ze inderdaad heel erg spannend. Maar haar angst is, en dat is dus grappig hoe dat dan dus zo van theatervoorstelling lag, haar angst in, op de een of andere manier, zeg maar, dat ik geen geld meer zou hebben om te kunnen leven. Dus blijkbaar vond ze dat een grote actie en dacht ze, oké, dan neemt hij veel risico. En ik heb heel veel risico's genomen in het verleden. En ze dacht, oké, nou, de grote risico, 30 voorstellingen niet uitverkocht. Wat gaat dan allemaal gebeuren? En toen had ik het er dan met haar over. En helemaal aan het eind van het gesprek zal de rest kippen, want anders wordt het echt een lang gesprek. Mijn moeder is hartstikke gezellig en heeft Indisch bloed, dus dat betekent dat het al te veel best wel heel veel woorden nodig heeft. Dus ik skip even wat. Maar conclusie was dus dat ik aan het einde zei tegen haar, ik zeg, ja, maar mam, als ik mijn huis kwijtraak, dan ga ik bij mijn zus wonen, of ik kom even bij jullie zitten, of whatever. En binnen een jaar heb ik het weer gefixt. En wat ze toen zei, ze, ja, dat klopt, dat kan in deze tijd.
Ja, mooi, hè? Dat zag ze, mooi. Mooi.
Tof.
Ik heb nog een afrondende vraag. Misschien niet afronden, ik kijk even naar de tijd.
Ja, zo ongeveer.
Maar
ik heb nog heel veel vragen.
Ja, ik ook. dit is wel dit is echt wel een geweldig onderwerp. Maar ik blijf even bij jou, Timo. Wat vind jij het lastige aan voelen? Wat is jouw persoonlijke worsteling met voelen?
Ja, dan komt dus eigenlijk inderdaad de vraag komt op, lijkt de context waarin ik iets probeer te voelen op een situatie die ik herken, waarin ik me niet veilig voelde. Dus ik merk dat het heel direct voor mij verbonden is aan veiligheid. Op het moment dat ik het idee heb van, oh wacht, er zitten allemaal mensen te luisteren, of er gaan mensen kijken, of goh, wat als die of die zou luisteren.
En heb je dat van... nu? Heb je dat nu? Nu in deze podcast?
Ik het zeg. Tot het moment dat ik het zeg, had ik dat. En vooraf heb ik wel nagedacht van, oké, wat ga ik zeggen over wie? Ga ik dan namen gebruiken of niet? Ik had een aantal keer had ik scenario's in mijn hoofd en dacht ik, oh, dat is goed, en dan verander ik die namen en dan kan ik het gewoon delen. Mm-hmm. Maar heel lang heb ik dat wel gehad, inderdaad, dat ik dus continu dan zag van, oh, maar wacht, wat zou die denken of wat zou die vinden? En dan niet mensen van ver weg, maar dat komt denk ik heel erg vanuit mijn eigen pleesgedrag. Wat ik heel erg ingeprent heb gekregen, dat ik dan eigenlijk het belangrijker vind om die ander niet af te vallen, dan om mijn eigen mening uit te drukken. Terwijl uiteindelijk is die zelfexpressie mega belangrijk. Ik schaad er ook niemand mee als ik die naam niet gebruik of ik verander de context. En toch voel ik ergens van, ja, maar kan ik dit zeggen? Kan ik dit zeggen over mijn moeder? Kan ik dit zeggen over iemand met wie ik nu in een traject ben en aan het twijfelen ben of ik dat moet gaan doen. Dat was waar ik net aan dacht.
Mm-hmm.
Nu kan ik dat dan vrij makkelijk van me afschudden, maar het blijft altijd iets waarvan ik weet, oké, dit is zo diep in mij geprogrammeerd, dat ik me altijd af zou vragen hoe het met iemand anders gaat. En wat het grappige is, en dat komt er dan overheen, is omdat ik daar in het verleden altijd zo naar aan het luisteren was, en dus zo probeerde om dat te doen, gebeurden er twee dingen. Eén, ik was mezelf niet. En ik kon mezelf dus niet goed uitdrukken, want in dit soort momenten ik verdwijnen in, oh, maar wat zou Briant en Jaldare hiervan zeggen als ik nu iets opengooi? Of wat zou Andy hiervan kunnen denken? Of wat zullen andere klanten kunnen denken? Of mijn moeder, ook belangrijk. Maar wat daardoor dus gebeurde, best wel logisch, is natuurlijk dat ik mezelf dus niet kon expressen. Maar ook dat mensen het hebben ervaren als gebrek aan loyaliteit. Dat omdat je dus continu je die vragen aan het stellen bent en je dus keuzes maakt die, die daarvan niet getuigen. Ik weet niet of ik het dan helder uitleg of je het allemaal begrijpen zo. Gebeurde het tegenovergestelde. Dus ik kon uiteindelijk niet loyaal zijn aan anderen, want ik was niet loyaal aan mezelf.
Ja.
Waardoor andere mensen mij dus heel lang als niet loyaal hebben gezien. En het grappige is dus, sinds ik meer loyaal ben aan mezelf, zeggen andere mensen tegen mij, goh, je bent eigenlijk best wel een leuke gozer. Oh, je bent eigenlijk super loyaal. Dat denk ik, hoe de fuck werkt dit? Ja, ik snap het.
Ik luister naar je. En als ik een procesopmerking daarover mag maken, ik hoor heel veel gevoelens die geprocessed worden, alvorens bijna je in het moment zit, waardoor je bijna, zo lijkt het dan, en ik maak het misschien wel een beetje zwart-wit, bijna vergeet te voelen in het moment. En dat geprocessed, dan kom je inderdaad please gedrag tegen en dan kom je loyaliteit tegen en dan kom je, kan ik dit wel, kan ik zus wel, kan ik zo wel. Terwijl als je, verstrikt je vaak zo en daardoor ga je dus vergeten van, oké, wat voel ik nu? Nu ik hier met jou zit, nu jij dit zegt. Nu jij dit niet zegt, nu jij kijkt, nu je niets niet kijkt, nou ja, et cetera. En om vervolgens dat op te laten komen en dat neer te leggen op tafel. Dat vind ik een interessante. Dus dat processen voor die tijd, waardoor je dus vergeet in het hier en nu te voelen. En dat dus ook helemaal bijna niet meer kan zeggen, want het is zo ingewikkeld. Want het tikt niet alle boxen, zeg maar. Of het tikt juist wel alle boxen, dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar waardoor je dus jezelf ook geen vrijheid geeft. En ook niet de veiligheid geeft om te voelen in het hier en nu. En niet de vrijheid geeft om te expressen in het hier en nu wat er gevoeld wordt.
Nou ja, als je dat nog meer analyseert, zijn er eigenlijk maar twee posities. Invoelen. Je voelt vanuit veiligheid of je voelt niet vanuit onveiligheid.
Is het leuk als ik deel wat er net bij mij gebeurde?
Ja, graag.
Procesopmerking en dan merk ik dus, oh, nu wordt hij smaller. Goed kijken, luister, wat zegt ze? Wat moet ik hiermee doen? Wat moet ik hiermee doen? En dan voel ik dus, daarna ga ik weer terug en denk, oh nee, wacht, ik kan gewoon zeggen wat ik denk. En dan komt hij weer terug. Ja. En kom ik weer in die veiligheid en durf ik dat weer te expressen. Maar het moment zodra jij zegt van, goh, mag ik hier een procesopmerking maken over datgene wat ik zeg, en je daar iets van gaat vinden, triggert het dus heel licht, en dan daarna ga ik weer gewoon uit mijn trigger en is het allemaal wel weer ook.
En dat is dan de trigger van goed en fout, of ik ben niet goed genoeg?
Precies, mag ik er zijn, ook ja. Als ik dus inderdaad in een zin misschien niet 100% mijn emoties meeneem. Mm-hmm. Mag ik er dan nog steeds zijn? Mag ik dan nog niet mee?
Mooi dat je dit deelt, Timo.
Ik er zijn als ik ben?
Dus ook als ik niet bij mijn gevoel kan. Ja. Dus ook als het niet goed is. Zeker, want dat is natuurlijk een beetje een ding. Je gaat dan proberen in een soort van overdrive nu te voelen in zo'n setting. En als dat iets met me doet, is het heel grappig. Want dat kan echt twee reacties bij mij opwekken. Of ik ga mega voelen en ik sta er echt voor open. Of ik denk, helemaal leuk, voel ik jullie maar met z'n allen een beetje. En zit hij wel achterover en ik wacht even tot we aan het einde van de opstelling zijn.
Ja, mooi. Dank je wel dat je dit deelt. Want dit is heel mooi qua proces wat je deelt. Ook gewoon voor de luisteraar. Hoe het gaat. Want ik denk dat dit gewoon ook herkend wordt.
Dit is universeel. Wat jij zegt is universeel.
Ja, ja.
Eigenlijk die basisvraag, mag ik er zijn als ik ben? Dat is eigenlijk een basisvraag. Daar zit zoveel verstoring op. Daar zit zoveel beschadiging op, bij ons allen, collectief, dat die vraag schreeuwt iedereen van binnen.
Ja.
Ja. Volgens mij ook de parallel tussen cabaretiers en coaches, by the way. Daar ben ik sinds kort achter gekomen.
Oh,
dat de parallel tussen coaches en cabaretiers is, die zijn altijd bezig met het moment. Dus een coach of een therapeut reageert op de emotie die iemand heeft. En een cabaretier gaat er eigenlijk soort van overheen. Dus die gaat nadenken wat de emotie is van die ander. En die geeft dan een tegenreactie. Dus die speelt met wat denken die mensen in de zaal. Maar eigenlijk is dat precies hetzelfde. Want dat is wat er in dat moment gebeurt. Of wordt geanalyseerd. Of wordt opgereageerd. En vanuit daar ontstaat een grap. Bijvoorbeeld bij stand-up comedy of zo. Dat is een.
Ik wil terwille van de tijd, zijn we volgens mij, rond zijn we niet volgens mij.
Nee, we zijn totaal.
Maar goed, op een gegeven moment is het ook wat het is.
Nou, laat ik dan nog één vraag stellen. Ik begin bij jou. Wat wil je nog zeggen over voelen?
Wel, dat is een hele mooie vraag. En het lijkt net of je wist dat je die vraag aan mij moest stellen. Terwijl Tima aan het praten was, veranderde heel hard mijn energie en ik voelde mij heel hard begrepen opeens in mezelf. En ik voelde dat ik gewoon echt aan het loslaten was. En wat ik dus wil delen daarop eigenlijk, is dat ik mij nog nooit zo rustig heb gevoeld zoals nu in deze setting.
Mooi.
Omdat ik vaak heel snel, weet je, energie. En ja, ik heb nu echt zoiets van, laat maar, het is goed.
Mooi.
Heel rustig.
Mooi.
Ja.
Dank je.
Dank je wel.
Ja. Mike, wat wil jij nog zeggen over voelen? Of over gewoon, wat wil je nog zeggen?
Ja, ik werd ook nog wel geïnspireerd om, ja, om bijna een soort van geroepen om nog een soort van pleidooi te houden voor het voelen bij mannen. Ik merk namelijk, voor mij was het vorig jaar echt een doorbraak dat ik voelde dat ik heel lang in een soort spagaat zat van, ja, wat voor man wil ik nou zijn? En dat ik echt dacht alsof ik een soort keuze moest maken van, ik moet die krachtige rot zijn of ik mag een gevoelige man zijn die ook kwetsbaar mag zijn. En toen ik vorig jaar ineens een soort van realisatiemoment had van, oh, maar je kan ook gewoon beide. Je kan die rot zijn als het even nodig is, die gewoon vasthoudt aan zijn koers. En tegelijkertijd ook gewoon je overgeven aan gevoel en daar ook heel, heel, heel kwetsbaar over praten. En ik werk zelf veel in een corporate omgeving. En ik weet nog dat ik een tijdje geleden had ik een retraite gedaan, een week lang, die helemaal stond, ging over gevoel. En toen kwam ik iemand tegen, echt meteen de dag erna of zo, in de hal op kantoor. En die zei, hoe gaat het met je? En ik zo, en ik ging echt even voelen. En ik kreeg niet eens de kans, want hij zei meteen, oh, daar moet je lang over nadenken. En ik was helemaal soort van verbaasd van, oh, maar mag ik dan niet gewoon, weet je? Dus er is toen ook echt een moment geweest dat ik dacht van, oh, maar ik kan mijn gevoelens eigenlijk niet delen in een corporate context, want daar wordt van alles van gevonden en ik ben toen echt weer een beetje naar binnen gekeerd daarin. En ook daar merkte ik dat ik op een gegeven moment, juist ook toen ik naar collega's ook me opende, ook bij meetings die gewoon over inhoud gingen en gewoon even begon met, ja, ik voel me nu eventjes eigenlijk helemaal niet lekker, want bla bla bla, dat er eigenlijk heel veel opende. Juist, en ik denk dat de sleutel daarvoor is, en omdat dat zie ik veel, waardoor er angst op zit, is dat ik heb het idee dat men vaak het idee heeft dat je iets moet met de gevoelens van de ander.
Ja, mooi dat je dat zegt.
Als ik aankom met gevoelens, dan zie ik sommige mensen al, oh jee, gevoelens, er wordt iets van mij verwacht.
Eng.
Terwijl als we gewoon met z'n allen konden omarmen van, hey, jij voelt dat, oké, ik hoor je, ik zie je en daar gewoon mee kunnen zijn, dat zou het volgens mij al zoveel makkelijker maken, ook voor een heleboel mannen, om te openen over gevoel, zonder dat daar een heel circus voor opgetuigd moet worden van oplossingsgerichtheid en alles wat erbij hoort.
Of dat je eerst ziek moet worden, of dat er eerst een ongeluk moet plaatsvinden, ja, voordat je pas aan je gevoel toe komt.
Ja,
mooi.
Ja.
Ja. Ja. Mooie aanvulling, dankjewel. Ja.
Timo, wil jij nog wat zeggen over voelen?
Even ben even aan het voelen. wat ik gewoon interessant vind, is hoeveel je dus kunt zeggen over voelen. En we zitten er dan nu anderhalf uur over te praten, geloof ik, of zo, of een uur. En inderdaad, ik herken heel erg het gevoel dat ik denk, ja, we zijn net begonnen. Kunnen we niet nog 3 uur doorgaan? En dat heeft denk ik ook alles te maken met het feit dat als wij die ruimte zo bieden en elkaar dus door het benoemen van dat voelen de hele tijd, dus er gewoon de hele tijd allemaal mogen zijn, dan, ik hoor dus nu een stem. Oh, nu wordt het zoetsappig. Dat klopt, nu wordt het zoetsappig. Daar wordt de wereld zoveel mooier van. Maar het is serieus ook wel wat ik voel. Ik denk dat er zoveel meer ruimte ontstaat voor andere mensen als wij zelf in staat zijn om te voelen, als wij in staat zijn om zoals dit gesprek elkaar te laten voelen en er dan niet meteen wat van te vinden, of er gewoon inderdaad een gevoel overheen te gooien. Het is gewoon, ja, oké, jij voelt dit, is goed, maar ik voelde dat. En dat er gewoon allemaal is. Dat is gewoon zo relaxed. Dat vind ik ook een supermooi voorbeeld van wat Mike net zei. Dat hij zegt, ja, in zo'n meeting, dan spreek ik dus mijn gevoel uit en er ontstaat ruimte.
Ja, mooi, hè?
Ja. 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 Mooi. Mooi.
Prachtig.
Ja, dankjewel. Wat wil jij nog zeggen?
Nou, daar wil ik wel op aansluiten. Hoeveel meer ruimte ik heb. Eigenlijk is het hoe meer ik toelaat, het mijn voelen toelaat, hoe meer ik daarmee kan dansen en mee kan zijn. En met name schaamte voorbij ben. Dat ik, bij mij hoort bij voelen ook wel de schaamte voorbij. Schaamte van die archetypische plaatjes van hoe mannen horen te voelen. Hoe het oordeel wat er zit op over als ik voel. Als ik dat allemaal voorbij ben en loslaat, ontstaat er eigenlijk alleen maar ruimte. En hoe ouder ik word, 65 zometeen, mei. Er komt meer en meer en meer en meer ruimte voor mij. En dat is eigenlijk verbonden aan het vermogen om te zijn met alles wat ik voel. Te zijn met voelen. Nou, dat is wat ik te zeggen heb over voelen. Ik ben dol op voelen.
Mooi.
Ja?
Voor mij is wat ik nog wat voor mij een takeaway is uit dit gesprek, is jouw opmerking over mannen en vrouwen voelen eigenlijk voelen eigenlijk in de kern, als je naar die onderstroom gaat, voelen ze niet anders. Ze komen in die diepere laag van de onderstroom, komen ze hun angsten tegen, of je nou man bent of vrouw bent. En ik denk dat ervaar ik zo, van dat er zo'n schisma is tussen hoe mannen voelen en hoe vrouwen voelen. En mannen zijn, zeg maar, contextueel net begonnen met voelen. Wij vrouwen voelen al heel lang.
Mars en Venus.
Nou ja, weet je, en al dat soort dingen. Terwijl als je kijkt naar werkelijke verbinding vanuit innerlijke veiligheid en vanuit die ontladen fysiologie, dan maakt dat niet uit of dat nu vrouwen zijn of mannen zijn. Daarin kom je elkaar moeiteloos tegen. Het is in de bovenstroom dat er een verschil is. In die bovenstroom kom je die apenrots en kom je die behoeftige vrouw tegen. Eindelijk ben je thuis en ik heb al die tijd al de kinderen gehad. En ik, nou ja,
en je hebt de apenrots en de krabbenmand.
Precies. Ja. Die kom je zo in die bovenstroom tegen. Terwijl in die onderstroom kom je die gelijkheid tegen. En ik vind het werkelijk, die had ik eigenlijk niet 1, 2, 3 zo bedacht. En het is zo leuk om met jullie mannen te zitten en jullie te horen en te horen wat jullie reis is. Ik vind het een cadeautje. Dat is eigenlijk, ik weet ook niet zo goed En het is dus geen privilege voor vrouwen om te zeggen, maar wij kunnen beter voelen. Want dat merken we gewoon iedere week in onze coachingspraktijk. Dat is niet zo. Maar vrouwen willen zich daar nog wel eens op voorstaan. En die is voor mij vandaag, die bubbel is echt wel doorgebarsten. Dus dank jullie wel, mannen, voor die doorgebarsten bubbel.
Ja, ja. Ik heb raar het gevoel dat we heel mannelijk moeten afsluiten. Echt zo 3, 2, 1.
Ja! Maar dan wel in contact met je gevoel.
Nou, dan zal ik daar dan een bommetje onder gooien? Want er is nog één zin die ik dan wil maken. De voelende man is een cadeautje aan iedere vrouw, maar vooral een cadeautje aan zichzelf.
Ja.
Mm.
Ja. Amen. Ja. Ja.
Amen.
Dank jullie wel, mannen, voor jullie openheid, voor jullie vertrouwen, voor de gesprekken die we hebben gehad.
Mm-hmm. Dankjewel.
Ik vond het een feestje.
Ja.
Ja.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel voor de uitnodiging.
Ja.
Graag gedaan.
Ja.
Lieve ondernemer, als je dit nou boeiend vond en ook een keer wilt meedoen, DM ons dan op Insta, @Briant en Yaldara. En vergeet ons geen 5 sterren te geven op Spotify. Dankjewel.